Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Nieuw Petersen en Martin Haven.
Ja, dat huilen denk ik gewoon dat wel echt komt door die week die hij heeft meegemaakt.
Hij is een beetje de Rico Verhoeven van voetbal eigenlijk.
Dames, heren, kijkers en luisteraars, welkom bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 10 maart. We gaan jullie lekker meenemen langs de Europese velden, chaos in Volendam en natuurlijk even vooruitkijken naar het weekend. En dat doe ik samen met het sterrenensemble Martin Haven en Nieuw Petersen.
Hoi Nicky.
Hoe is het jongens?
Heb je spierpijn, Niel? We hebben gisteren hard gelopen.
Ja, we waren uitgenodigd door de vrienden van Adidas om een nieuwe schoen te testen.
Hoe heet die?
De Ultra Boost Light.
Sterk,
hashtag
zeker. Ja.
Ultra Boost Light at Adidas Running.
goed, fantastische schoen, jongen.
Nee, maar ik moet zeggen, het was de weersomstandigheden waren verre van optimaal. Veel regen, kou, maar het was buitengewoon gezellig. Mooi dat we als groep bij elkaar zijn gebleven tijdens het lopen. En de afterparty was leuk. Hoe heet die DJ ook weer? La Fuente,
ja. Ja, hij was diep onder de indruk.
Nou ja, het is gewoon een snabbel voor hem. En ik moet zeggen, los van dat hij luisteraar is van de Daily, dat hij het ook gewoon vol energie bracht.
Oké.
Okay. Nou, hij staat daar ergens buiten in Amsterdam-Noord.
Nee, ja, absoluut. Ja, het was super gezellig. En ik heb ook enorm gelachen. En ik heb de hele avond aan een koord gehangen. Maar daardoor wel binnen het half uur gefinished. Ja.
We hebben meegenomen, zeg maar.
Zijn jullie een beetje hardlopers, überhaupt?
Ik haat hardlopen. Ik heb daar de hele tijd...
Ik heb één tegel in mijn huis en hardlopers zijn doodlopers. En daar conformeer ik me.
Ik liep de hele volledige 5 kilometer, zo'n 10, 15 meter achter die jongens. En die keken de hele tijd zo een beetje achterom van, kom nou.
Nee, we zeiden tempo omlaag, dan kan Mart aansluiten.
Eigenlijk was je gewoon de aanvoerder die zeg maar, alles een beetje moest overzien.
Nee.
Maar het is eigenlijk gewoon de daily, het draait gewoon om Mart. Dus nee, als we door Amsterdam lopen...
Ja, kijk, ik ben niet zo collectivistisch ingesteld dat ik vind dat je dan met z'n allen bij elkaar moet lopen. Kijk, sommigen, er zijn er ook jongens bij ons, die gaan de 20 kilometer lopen binnenkort. Ja goed, dus ik vind het prima als je dan zo'n 5 kilometer in wat is het, 20 minuten wil lopen of zo, vlammen. Ja. En ik heb zoiets, ik loop hem lekker in een half uur.
Weet je, nog netjes.
Ja, maar
23:52 was de tijd die we hebben geklokt.
In 5 kilometer, ja. dat is best wel rap.
Dat was 26 minuten.
Ik loop,
nee, toch?
Ik loop meestal al 5 kilometer ook, doe ik half uurtje.
Ja, maar jij bent 76 kilo, dat is logisch.
Welkom bij FC Running.
Netjes.
De hardlooppodcast.
Dat is wel mooi, hè?
Mede mogelijk.
Bij iemand aan de bar stond, zei hij, bij welke sportschool hoor je? Toen zei ik, nee, we zijn uitgenodigd omdat we bij FC Afkikken. Oh ja, wat is dat? Ja, podcastplatform over sporten, hebben verschillende sporten. Oh, wat leuk. Hoe heet jullie running podcast? Die hebben we.
Nee. En ik ben mijn bril kwijt.
Nou, jongens, genoeg over hardlopen. Ja. Want anders gaat het weer een lange, lange, lange podcast worden. We gaan lekker naar de Europese velden. We gaan naar Feyenoord toe. En voordat ik er misschien met mijn gekleurde bril iets over zeg, wil ik eerst weten wat jullie van de wedstrijd vonden.
Nou ja, iedereen had de verwachting dat Feyenoord een stuk sterker zou zijn. En ik denk dat dat ook best wel goed uitkwam. Ik vond persoonlijk Shakhtar nog wel iets zwakker dan ik verwacht had. Maar goed, zoals gisteren ook besproken, heb ik niet zo'n heel goed zicht op het Oekraïense voetbal. Zoals denk ik bijna iedereen in Nederland. En ik vind het heel knap dat Feyenoord zo'n ongelooflijk veldoverwicht heeft daar. En de afgelopen tijd gaat het heel erg over van, zijn de huidige prestaties van Feyenoord nou de oorzaak van Slot of van de goede spelers? En ik denk dat je gisteravond precies gezien hebt dat het bijna volledig aan Slot ligt.
Ja.
Want als je betere spelers hebt, dan creëer je grotere kansen en maak je meer doelpunten.
Nou, ik denk wat je vooral bij Slot kon zien was hoe hij tactisch het neerzette.
Ja.
Ik weet niet of jullie allebei het artikel van Pieter Zwart hebben gelezen.
Nee?
Nou, het was heel mooi om te zien hoe
Shakhtar probeerde eigenlijk Feyenoord uit elkaar te trekken door de backs als buitenspelers te laten, de buitenspelers naar het middenveld en de middenveld naar het back, zodat iedereen een soort driehoek ging rondrennen. Alleen dat deed Feyenoord niet en die bleven gewoon stoïcijn zijn staan.
Maar ik denk dat wat ook Mart zegt, het klopt helemaal dat het dat Slot is verder dan de selectie. En dat tekent zich ook wel de ergernis bij sommige spelers af dat over tegendoelpunten. Ja. En dat heeft gewoon ook met kwaliteit te maken. En tegen AZ, de goal die ze tegenkrijgen, de positionering bij een corner, dat is dan een eigen doelpunt. Maar het gaat over positionering. Nu, er stonden voor mij 3 man om de jongen. Het is natuurlijk massa hoe hij hem krijgt, maar hij komt in die positie. En daar had hij nooit aan mogen komen.
En Danilo, die trekt zijn been in natuurlijk.
Dilrosun was
Dilrosun trekt zijn been in. Die hem ook
nee, maar daarom. En ook het afmaken van de kansen, dat is ook wel gewoon kwaliteit.
Ja, dat denk ik dus ook. En ik denk vooral als je dus spelers van het kaliber Sinisterra hebt, dan creëer je uiteindelijk ook meer en grotere kansen. Omdat die afstandsschoten van je handbaks, die lijken heel dreigend. Maar in de praktijk valt dat natuurlijk wel mee. Ja, je kan toch vaak beter zoeken naar nog een steekpaas, nog een brede bal om tot een betere kans te komen. Ja. Ondanks dat ze daar gisteren wel 2 of 3 van gekregen hebben.
Je kan natuurlijk niet spelers 1-op-1 vergelijken. Jij probeert het nu met Sinisterra.
Dat is de buitencategorie.
Mijn gevoel van vorig jaar, het succesjaar, zeg maar, is dat, ik zeg niet elke kans een doelpunt was, maar op de momenten dat er een goal gemaakt moest worden, ik herinner Marseille bijvoorbeeld thuis, dan sloegen ze wel toe.
Ja.
En ik zeg niet dat je nu jezelf in de vingers hebt gesneden, want ik denk dat Feyenoord volgende week het gewoon afmaakt in de Kuip.
Ja.
Zeker gesteund.
3-4 ongeveer.
Ja,
75% zit vol, ja.
Ja. Maar goed, dus dat denk ik ook. En ik denk dat je ook uiteindelijk wel complimenten kan geven dat je gewoon zo dominant bent in een Europese uitwedstrijd. Wat natuurlijk een vreemde ambiance sowieso was.
Ja, man.
Maar en dat vind ik wel heel mooi van Kutsu, die gewoon echt boos is.
Ja.
Omdat die dus een van de weinige spelers is die wel al langer meeloopt, die wel dat niveau heeft wat Slot, zeg maar, eigenlijk eist. En wat sommigen op dit moment nog niet kunnen geven. Hij noemde man en paard, hè, Slot. Hij noemde Wiever.
Ja,
dat is ook niet gek. Dat is niet gek dat hij op bepaalde momenten nog niet dat niveau heeft wat er gevraagd wordt op Europees niveau.
Nee, dat zag hij zelf ook in.
Ja.
Dus dat was echt mooi om te zien.
Maar dat is ook niet erg, toch? En het gevoel dat mij bekroop toen ik de uitgebreide samenvatting nog een keer terugkeek vandaag is, stel je nou voor dat Feyenoord dus kampioen wordt, direct de Champions League haalt en dus ook financieel echt wat kan doen. En Slot blijft en Kukçu is de enige speler die vertrekt. Dan sluit ik niet uit dat je volgend jaar misschien wel een soort lijpe dominantie krijgt.
Nee,
Feyenoord, ondanks dat al die andere clubs enorm gaan investeren voor de tweede Champions League plek, echt veel sterker is.
Ja, maar wat is een lijpe dominantie?
Nou ja, dat
20
dat zij,
punten voorsprong?
Nee, maar dat je ze van tevoren als favoriet
dat
neerzet.
Logisch,
en dat ze dus ook
tiet
aanmerkelijk sterker zijn dan PSV
maar,
en Ajax.
Lieve Marten Haven, als je kampioen wordt, dan is het toch heel raar dat je het jaar erop en je raakt 1 speler kwijt, dat je dan niet favoriet bent?
Jawel, want ik denk dat als je puur individueel naar de selectie kijkt, wat we net bespraken, dat
er gaat
Ajax
1 speler weg waar je het jaar daarvoor bij kampioen mee bent geworden.
Ja, maar Ajax die presteert nu enorm onder bijvoorbeeld.
Maar ik zit over te denken naar het laatste kampioenschap van Feyenoord. Toen vertrokken de backs.
Ja.
Voor de rest vertrok er toch niet gek veel, dacht ik.
Kuit.
Ja, Kuit
stopte.
Maar die was geen basisspeler meer op het eind. Nee. En dat elftal stortte helemaal in en eindigde volgens mij 25 punten van de titel. Dus het is natuurlijk totaal geen garantie dat je volgend jaar weer meedoet.
Nou, maar wel,
het is wel een heel ander elftal.
Ja, en andere trainer. Ja.
Zeker, dat is 100% waar. Volgende week is de return.
Ja.
En we hebben nu natuurlijk wel een soort van negatieve spiraal. Een soort van, Feyenoord speelde goed, maar veel om te klagen.
Nee,
maar jij, wat
niet
jij zegt.
Nee, ik snap ook wel de ergernis. Want je had het eigenlijk af kunnen maken. Dat is denk ik, op dat moment direct na de wedstrijd, zie je die ergernis ook bij Slot. Zie je bij bepaalde spelers. Maar nu, als we nu weer terug zijn in Nederland en nog eens een keer kijken, uit 1-1 gespeeld, gedomineerd, weten wat Shakhtar voor een ploeg is.
Ja, het is nog wel echt een wedstrijd.
Want liever het glas half vol. Je had hem ook met 1-0 kunnen verliezen. Dat is zo'n goal.
Ja, had gekund.
Nee, snap je? Want die hele wedstrijd hikte je al tegen een goal. Krijg je hem nog om. Je ziet die kopjes. Wat gebeurt er weer? Je ziet een paar mensen deze gebaren maken. Nou, dan pak je toch nog maak je de 1-1. Ja, denk ik dat je gewoon een goede uitgangspositie hebt om volgende week de kwartfinale te halen, toch?
En toch weer de invallers, hè?
Altijd die invallers, ja. Maar wel echt een hele mooie goal van Boelaude. Of Boujaude, wat moet je zeggen? En
Boujaude.
Ik denk dat het ook wel enorm in het voordeel van Feyenoord spreekt, is dat ze heel lang kunnen wachten totdat ze aankopen moeten brengen, tussen aanleidingstekens. Je kan heel veel slijpen en eisen van zijn gozer. Want volgens mij was het ook bij de onder 21 voetballend altijd goed. Maar ze lag het puur aan het druk zetten, aan zijn werkethiek. Dat je zo lang kan wachten voordat je iemand voor de leeuwen moet gooien. Ja. Dat je iemand echt kan verbeteren tot hij debuteert. Ik vind dat heel nice.
En wat ik heel vet vind van Slot, ongeacht de transfersom of hoeveel iemand heeft gekost. Het boeit hem niet. Dus je moet een bepaald niveau leveren. En als je dat doet, dan speel je gewoon.
Ja. Klopt. Nou zijn de berichten rondom Bouchaude wel al redelijk ontkrachten. Feyenoord dat hij geen 7 miljoen heeft gekost.
Oh nee, maar ik heb het niet alleen over Bouchaude. Maar ook als je Hartman ziet. Hartman was denk ik de vijfde keuze op een gegeven moment, ja, op linksback. Als je, ja, kijkt naar hoe goed iemand is, boeit hem niet. Hetzelfde Wiever die nu gewoon eigenlijk als vulling het eerste jaar mee moet lopen, nu onbetwist basisspeler is.
Nee, ja,
en dat vind ik dus de kracht van echt een goede trainer. Van die kijkt gewoon, oké, wat heeft het elftal nodig? Wie levert er? En als je levert, blijf je gewoon staan.
Zeker. Volgende week staan niet alleen de return tegen Shakhtar, maar ook de klassieker. Kunnen we volgende week zeggen dat het een week van de waarheid is?
Lekker, Nick. Het zijn de belangrijkste weken uit deze eeuw voor Feyenoord, voor de toekomst. Nou ja, nee, dat is natuurlijk niet zo. Want ook als je dik wint of dik verliest van Ajax of Shakhtar, dan heb je nog alles om voor te spelen.
Dus. Maar wat heb je liever? Europese titel of kampioenschap?
Nou, ik geloof niet in een Europese titel.
Nee. Wat heb je liever?
Ja, voor...
Tuurlijk, man.
Europa League, man.
Wat?
Ja, Europa League.
Is dat je een finale hebt?
Sinds weer
je
met ik snap echt niet hoe dit programma werkt.
Alle naar zo'n
ik ben
stad
al een tijdje niet meer geweest. Ik vraag aan Nicky van der Gijp, wat heb je liever? En jij gaat het voor hem invullen.
Ja, hij is zo belangrijk. Hij wil elke rol invullen.
Nu ligt het aan mij. Het is ik vind het een slechte vraag.
Ja, dat mag.
Nee,
maar ik vroeg
als,
het ook niet jou.
Als ik moest kiezen, dan toch wel een Europese titel, zeker. Maar ja, het belangrijkste is dat we Champions League spelen volgend jaar. Dus ik heb liever dat we de titel winnen dan weer de finale halen en die verliezen.
Ja, voor jou is het heel anders. Want de kans dat je kampioen wordt of dat je Europees speelt, daar moet je...
Nee, maar als je toch met heel Rotterdam weer naar zo'n toffe Europese stad kan, daar zo'n finale speelt en hem dan... Ja,
dat was wel een gruwelijke stad, hoor.
Zeker.
En dat je dan daar met z'n allen bent en dan die prijs pakt, dat ga je waarschijnlijk als fansporter bijna nooit meer meemaken.
Waar is de finale dit jaar?
Budapest.
Ja. Nou ja, dat is een gruwelijke stad. Ja,
dat is wel heel
en dat is ook een groot stadion ook. Dus dat zou ook leuk zijn voor de supporters. Ja. Maar jongens, genoeg over Feyenoord. We gaan naar het Theater van de Dromen. Manchester United.
Oh nee, er was ook een ander theater gisteravond. Maar dat was in Volendam. Maar volgens mij gaan we,
gaan we straks nog.
Daar heb ik ook meer van genoten. Ja. Maar zo, dat Manchester United, dat was goed, hè?
De mannen van Ten Hag hebben zich weer gerevancheerd.
Ja, toch... Was er een momentje in de wedstrijd na de 1-1 dat ik voor het eerst in tijden weer De Gea echt zag, echt een enorme flauw.
Ja.
Inspiratie verkeerd was.
Ja. En uiteindelijk gaat die bal op de paal. Wordt het geen 1-2 en uiteindelijk had het ook voor mij op een gegeven moment 9-1 kunnen zijn.
Het normaal. Gebeurt hem wel vaker, hè? Het gebeurde hem een paar weken geleden ook nog.
Maar het is meer dat ik hem dit seizoen echt zo'n verschil vind maken ten opzichte van vorig jaar.
Ja.
Heb ik dat wel sowieso met heel veel spelers van United. We hadden het net over Slot. Maar wat Ten Hag daar eigenlijk doet is ook gewoon... Als hij vindt dat je goed genoeg bent, dan speel je gewoon ongeacht hoe groot je status is. Nou, hij heeft Ronaldo weggesneden. En wat ik heel knap vind... En ik weet niet of hij een boekje psychologie heeft gelezen, hoe je daarmee om moet gaan naar zo'n tegenslag. Maar dat hij gewoon nu tegen de jongen zegt, 7-0 op je kloot krijgt op Anfield, laat het maar zien.
Maar dat gebeurt best vaak, dat trainers dat doen, toch? Dat je het elftal dat faalt, tussen aanleidingstekens, dezelfde kans geeft om zichzelf te herstellen.
Je
en
hebt dus ook wel eens mensen die snijden, die zeggen, weet je, we geven nu de kans aan anderen.
Nee, tuurlijk, maar het is natuurlijk niet zo dat bij Manchester United die enorme nederlaag geleden werd omdat er cruciale spelers faalden. Het was een collectief falen, dus dan is het denk ik ook logisch als amateurpsycholoog dat je iedereen de kans geeft om dat samen te herstellen. En met de vastberadenheid die in die ploeg zit, heeft Ten Hag denk ik ook niet echt getwijfeld of dat zou gebeuren.
Nee.
Want die gasten hebben zoveel karakter, man.
Ik denk dat dat ook zeker te maken heeft met vertrouwen, want ik denk dat Ten Hag voor hem zijn dit de 11 waarvan hij het meeste vertrouwen heeft. En als je daar nu in gaat snijden wat jij zegt, dan gaat het fout.
En wat ook wel interessant is, de twee spelers die het meest onder vuur hebben gelegen, Bruno Fernandes en Wout Weghorst. En Bruno was weer gewoon fenomenaal.
Dat was echt goed.
Maar ook wel voor Wout Weghorst, die natuurlijk heel veel gezeik in Engeland heeft, omdat hij...
Is zoals hij is.
Nee, maar dat hij een spits is die niet scoort. Kan je nu natuurlijk afvragen of hij altijd in de spits staat. En natuurlijk zijn hand... Wat hij op het teken heeft gelegd op Anfield Road.
Ja.
Dus hij is zelf met een statement gekomen. Voor mij tweede keer in de historie dat Wout Weghorst met een statement is gekomen. Die vorige keer was het over...
Met Gino Cortino? Of?
Nee, was het over een uitspraak van over COVID.
Oh,
hij in een programma had gedaan.
Dat was ik alweer helemaal vergeten.
Maar dit is de tweede keer dat hij een statement maakt. En ik dacht echt... hij maakte zichzelf gisteravond zo moeilijk. Hij had er echt 5 kunnen maken.
Zo.
Maar kijk, ik vond dus niet dat hij heel slecht speelde. Ja, dan zou ik gezondheid zeggen, dan zou ik liegen. Maar ik vind dat hij niet slecht speelde.
Nee, dat is niet waar.
Nee, anders heb ik geen werk meer voor.
Daarom.
Nee, maar Ik vond dus niet dat hij slecht speelde. Want Cruijff zei altijd, goede spitsen missen kansen. En als je ziet hoe hij in positie komt de hele tijd, dan biedt dat wel hoop, vind ik, hoor.
Ja, maar Mart, het gaat veel meer om... voor mij was dat net voordat hij scoorde. Toen werd er een bal geopend naar rechts. En die kwam voor zijn voeten. En hoe hij hem op dat moment afmaakt, dat zegt wel dat hij mist wel wat op dit moment.
Zeker, ja.
Het is natuurlijk ook wel...
Nee, maar het is geen spits van Manchester United.
Het is ook wel...
Ja, maar hij heeft dus wel momenten gehad, bijvoorbeeld in de Bundesliga, dat hij er lekker in zat, dat alles binnenvloog. Ja, en dat is niet erg, want hij werkt zijn ballen eraf. Hij brengt heel veel voor United op dit moment. Ja. Alleen het scorend vermogen, dat zit hem gewoon nog niet tegen.
En wat ook niet helemaal mee zal denken, is als je na 2-3 minuten was, geloof ik, die bal die hij inkopt, dat deed hij echt heel goed.
Ja. Zo, ja.
En met zijn borst deed hij het.
Ja, was, met zijn borst?
Ja, hij verlengde hem zo met zijn borst.
Hij deed in ieder geval heel fraai. Ik denk als je die maakt, maakt hij er wel...
Is de bal van Rashford, hoor?
Volgens mij wel. Ja. Volgens mij van Rashford, ja. Dan maakt hij er misschien wel 3 of 4.
Ja,
ja, nee, goed, zeker. En denken jullie dat Ten Hag overweegt om, als er komende zomer financieel wat mogelijk is, hem als basisspeler te behouden? Of dat hij sowieso wordt doorgeselecteerd?
Niet als basisspeler. Ik geloof wel dat United hem erbij zou willen houden. Om het feit omdat het heel wat anders is dan wat ze hebben in de ploeg.
Ja.
En je kan altijd op hem rekenen. Hij zal nooit scoren. Ja, je valt een beetje in de clichés. Maar het is wel echt iemand die altijd voor 120% erin gaat.
Het is niet de lekkerste gozer in je groep, is in het verleden wel gebleken.
Denk je? Ook niet bij United?
Nou ja, misschien bij United dan wel. Maar in Nederland was hij nooit extreem populair.
Nee, maar inmiddels wat ik van die jongens die ik heb gesproken op het WK, is die wel wat normaler geworden. Het is gewoon, hij, weet je, en we hebben het daar heel vaak lacherig over. Hij is gewoon on-Nederlands in alles wat hij doet. Gewoon, nee, maar hij gaat over grens heen waar mensen gewoon denken, ja, het is gewoon een training en dat soort dingen.
Oh, en dan in zijn beleving. Want ja, hij moet natuurlijk ook naar die goal moet hij huilen en ja, daar kun je ook een beetje lacherig over doen, maar... Ja,
nou, dat huilen denk ik gewoon dat wel echt komt door die week die hij heeft meegemaakt.
Ja, hij is een beetje de Rico Verhoeven van het voetbal eigenlijk. Zo, ja, zo, dat overdreven.
Dat is wel heel
hij zou bijna acteur kunnen worden.
Ja, maar zo, ik vind, dat kan je hem ook weer niet aandoen, die Wouter.
Kom op. Verhoeven van het voetbal.
Dit moet je terugnemen.
Okay.
Dit moet je terugnemen.
Nee, dat doe ik
zie
niet.
Hem ook wel
ik
in een
hier,
keer.
Ik zit hier maar mee niet te verkondigen.
Maar Nicky, zie hem dan ook wel eens een keer in een film spelen?
Ja, eigenlijk wel.
Wat weg, hoor. Zie je dat?
Ja, is een hele
dat
dramatische...
Dat lijkt me echt fantastisch, hè?
Ja, drie acteurs.
Is een hele
dramatische... Weghorst.
Ja.
Rico Verhoeven.
Ja.
Jan Smit.
Ga jij nou
de bruggetjes maken?
Dit is zeker echt heel leuk.
Nee, joh, als je
als
nog meer wil
morgen
bespreken.
Morgen is gekomen.
Het is vrijdag, Nick.
Ik wilde nog één ding uit de West bespreken.
Oh, sorry hoor. Breek maar het lekker bruggetje. Blaas die brug maar op.
Het enige wat ik nog wilde bespreken was Anthony. Die heeft heel veel kritiek gehad afgelopen weken volgens rendement.
Ja.
Krult een bal in de kruising?
Ja en nee.
En die tweede bal?
Ja, maar kijk, het doet mij een beetje denken en het heeft... Het is ver voor jullie tijd. Sorry voor alle jonge kijkers, alle TikTok-vrienden. Sunday Olise bij Ajax. Die had ooit een keer een bal van 60 meter binnengeschoten, bij wijze van spreken. En elke keer dat hij hem rond de 40 meter had bij Ajax, ging hij schieten op doel. En dan ging er één van de 100 in. Ja. En dan liep hij weer zo. En dan deed hij het weer.
Nainggolan had dat ook, toch? Die schoot toen een bal in de kruising bij Roma. En toen baalden ze dat hij die goal maakte. Want hij dacht, nu gaat hij dit erin.
Ja, maar Ronaldo heeft zijn vrije trappen. Weet je, en dat is natuurlijk wel... Ja, kijk, hij schiet hem fantastisch binnen. Maar... rendement, daar hebben mensen gewoon gelijk in. Daar kan er veel meer rendement
uithalen. Dat was in de Eredivisie toch ook bizar laag?
Ja, maar dus dat betekent toch niet dat het nu weer nog steeds zo laag moet zijn?
Nee, maar ik ben zeg maar best wel positief verrast in wat nu zijn rendement is. Want ik had gedacht dat het ondanks de transferkosten nog lager zou zijn.
Ik denk dat er nog veel meer in zit. Dat denk ik ook.
Ja, dat denk ik ook.
Over rendement gesproken, wat ik wel mooi vond tijdens...
Jan Smit en zijn investeringen.
87e minuut, Ten Hag. Nog drie vingertjes omhoog naar de 4-1. Dat is wel mooi toch?
Maar ja, ik zag dat mensen daar refereerden aan... 7?
Ja, dat denk ik.
Ja, nee, man.
Wat denk je dan?
Ja, ik denk, we gaan met 3 achterop spelen of ze spelen nu met 3 man voorin.
Het is ook geen coaching om een uitslag te noemen.
Nou, dit is in het draaiboek gezet door Wouter, dus die moeten jullie onder de bus smijten.
Ja, fake
nou,
news.
Ik zou Wouter nooit onder de bus Wouter gooien, maar Nicky Bartens gooi ik onder de bus.
Mooi.
Schandalig, Nicky Bartens. Net zoals je optreden gisteren op de afterparty.
Zit hem in de naam.
Oké.
Okay. Zeker.
Oké, okay, maar jongens, nu gaan we eindelijk naar waar jullie al heel de podcast naartoe willen.
Dit is zo mooi.
We gaan naar... Volendam.
Maar ik vind het ook eigenlijk schandalig dat we hebben ooit een half uur gewijd aan het programma Rondo met Edwin van der Sar. We hadden 2,5 jaar kunnen wijden aan dit gesprek.
Je moet het wel even...
Jan Smit.
Nicky van der Gijp. Je moet het even goed neerzetten.
Ga ik doen.
Oké.
Maar jullie geven...
Wat was de opening van Jan Smit? Want het was een supportersavond bij Volendam.
Ja. Het was een vrij lange monoloog. Ik ga hem niet helemaal doen.
Doe je hem zingend? Of gelezen gewoon
voor? Ik denk voor de luisteraars dat ik hem beter gewoon voorlees.
Wij houden ons mond.
Ter info was het. Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar ook vanavond zijn er mensen aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Ophitsing, rancune, vooral achter iemand zijn rug om, mensen beschadigen en het liefst nog lachend een dolk in die mensen hun rug steken. Daar is dit dorp pas echt goed in.
Ja, het is fenomenaal. Dit was prachtig, maar het is ook prachtig dat hij even benoemde dat hij overal op de wereld geweest is en dat hij Volendam het achtste wereldwonder vond. Het was zo ongelooflijk klein allemaal.
Maar laten we even...
Zulke grote mensen.
De supportersavond was gisteravond, donderdagavond. Ja. Dinsdag stonden er twee meetings in de agenda van Jan Smit. 'S Avonds een verzoeningsgesprek tussen de RVC en het bestuur. 'S Ochtends het ondertekenen van het contract, het verlengen van het contract van Wim Jonk, eigenlijk Team Jonk.
Ja.
Wat best raar is, omdat er op dit moment zoveel... Je hoeft als RVC
trouwens... Zoveel onrust.
Nee, maar RVC hoeft dat niet goed te keuren volgens mij, als ze binnen bepaalde bedragen blijven. Maar goed, best raar. Dan heb je dinsdagavond een 4 uur durend gesprek tussen de RVC, Jaapie Molenaar, Jan Smit. Ik denk dat ze ongeveer de hand hebben gegeven. Zeg nou... We zijn weer bij elkaar. Dus er is de afgelopen maanden verschrikkelijk veel gebeurd in Volendam. Dan donderdagavond. Jaapie Molenaar. Of Jaap Molenaar, denk ik. Zit Jaap Veerman. Molenaar?
Ja,
Molenaar.
Ken je Molenaar?
Ken je Molenaar? Daar ging het ook over. Yes. Jaap Veerman. Ken je Molenaar? Daar moet het ook nog even over hebben. Jaap Veerman zit in het publiek. Denkt, nou, we hebben dinsdag het lekker met elkaar uitgesproken. Hartstikke goed. Fijn dat we weer de neus dezelfde kant op hebben. En dit is de opening van Jan Smit.
Ja, het is echt...
Dan ben je toch niet goed bij je paling. Maar dan ben je toch echt niet goed bij je voorhoofd.
Nee.
Wat bezielt je dan?
Maar het raarste is dat volgens mij, als ik goed lees, zijn er verwijten vooral in het begin geweest van het bestuur naar de RVC. Dat hun communicatie eigenlijk verwijt.
Je hebt dinsdag heb je met z'n allen bij elkaar gezeten. Alle plooien
gladgestreken.
En dan open je 2 dagen later dit.
Ja, maar het is toch schitterend. Voor iedereen die niet van Volendam is, dat twee kampen hun ego-strijd uitvoeren over een club via een supportersavond. Dat we dat mee mogen maken, daar moeten we echt hard.
Als het aan Jan Smit had gelegen, had hij het in een televisieprogramma gedaan.
Nee, maar dit is...
1-op-1.
Want niemand heeft hier wat aan. Wat ze allebei doen is hun eigen straatjes schoonvegen.
Jan Smit heeft hier wat aan.
Hoezo heeft
Jan Smit laat zien wie er de baas is. En dat is het is gewoon een machtsstrijd. Ik heb, en die was er toevallig gisteravond, daar doet hij ook dingen voor ESPN. Milan van Dong is natuurlijk vriend van de show, teamgroot, maar ook politicologie gestudeerd.
Goede vriend.
Dus ik vroeg aan hem als politicoloog, hoe duid je dit? Politieke onrust. Nou, dat vind ik een uitstekende duiding van Milan van Dongen.
Uitstekend. Nee, ja, kijk, uiteindelijk...
Nee, die zat erbij. En dat is wel waar. Hij zei, goed dat jullie het in de daily over gaan hebben. Ze hebben gisteren zo'n filmpje hebben ze al gemaakt voor mijn ESPN vandaag. Hij is nu naar de studio gereden, hij was vrij vandaag. Hij gaat een compilatie maken van 10 minuten van wat er gisteren allemaal is gebeurd. Dus die staat zo meteen op het YouTube-kanaal van
maar
ESPN.
Hier moet een ESPN-doc van
komen. Nee, maar dit is toch schitterend. Hij belde, maar je bent toch vrij? Hij zei, ja, maar ik ben nu naar de studio, want ik ga toch even dit aan elkaar monteren. Ja, dat vind ik zo mooi. Die zat er ook gisteravond, die dacht, dit is eigenlijk helemaal niks meer aan de hand.
Kijk, het is natuurlijk, ik kan hier enorm van genieten, omdat het natuurlijk... gewoon heel erg vermakelijk is allemaal en heel erg kinderachtig. Kees Kwakman, die zit ook niet in kamp. Jan Smit vertelde die ongeveer een jaar geleden bij ons in de Trans Deadline Day Show. Maar die zei volgens mij van, het is super kinderachtig. Nou ja, in dat woord vat je de hele situatie. Alleen, het is wel droevig dat die hele club hier natuurlijk enorm onder leidt. Want Jan Smit en zijn team wil enorm investeren. Nou ja, de Raad van Commissarissen is daar heel huiverig voor. Dat snap ik wel. En Jan Smit staat persoonlijk garant voor die investeringen. Maar ja, dat is natuurlijk niet duurzaam.
Sorry, laten we het daar even over hebben. Dus op een gegeven moment explodeert de boel.
Ja, wat ik wel bijzonder vond, want het was al 1,5 uur bezig. Het was niet na het gestrekte been van Jan Smit.
Nee, toen dacht Jaapie Molenaar. Maar hij dus geen Jaapie Molenaar.
Ja, Veerman.
Jaapie Veerman dacht, oké, ik hou mijn mond, ik laat me niet provoceren. En toen ging het over...
De begroting, het begrotingstekort.
Ja, 1,2 miljoen.
Juist.
En als ze erin blijven, dan loopt het op door bonus naar 2 miljoen.
Ja.
En op dat moment explodeerde Jan Smit.
Alles ging fout.
Love that.
Hij werd emotioneel, hè?
Ja, maar en dan het allerergste wat je kan zeggen. Ik sta garant voor 1,2 miljoen.
Ja, maar dat is zo, dan ben je dus voorzitter en financier. Ja, het is ongekend.
Ja, en wat totaal geen gezonde situatie.
Nee,
want
lap je je eigen beleid in elkaar.
Ja. Zoals Jan Smit het zelf zei. Dit vind ik zo laag, Jaap. We hebben dinsdag 4 uur gepraat en alles is goedgekeurd. Daarna hebben we een vredespijp gerookt. Gezellig. En nu begin je zo. Ik zeg het liever niet, maar ik sta persoonlijk garant voor het tekort van 1,2 miljoen.
Ja, en ik dacht dus, deze tekst, dit moet door een fantastische PR-schrijver zijn geschreven. En toen heb ik even wat mensen gebeld in Volendam. Die zeiden, nee, hij heeft 100% zelf geschreven.
Maar het rijmde niet.
Nee, en ik zei, dit zijn vele serieuze teksten.
Ja.
En ja. Zeiden, ja, nee, we zijn ook verrast door Jan Smit en zijn teksten. Misschien komt er een heel interessant album nu aan.
Ja, ik had toch een wow, zo er doorheen verwacht. Nee, maar het is wel super droevig voor de club Volendam. Want uiteindelijk gaan zij eraan onderdoor. En ik denk dat er maar één oplossing is. Dat Capo 1 en Capo 2 van de famous Hexside Mafia iedereen bij elkaar roepen.
Nou, maar wat heeft Keijer Molenaar gedaan?
Aan tafel en dat zij de club voorop zetten.
Ook dat, maar...
Wat heeft Keijer Molenaar gedaan?
Ik denk dat het begon bij... Het leek alsof het vuur eindelijk weer gedoofd was. En toen wilde nog één iemand even zijn zegje doen. Wim Jonk. En die begon ook even inderdaad zijn zegje te doen. En daar bleek uit dat hij dus zwart op wit eigenlijk bijna ontslagen is door de club. En dat de RVC heeft geprobeerd een soort programma te krijgen bij de ploeg om zich tegen Wim Jonk te keren.
Ja.
Dat is toch bizar?
Politics.
Ja, maar Keijer Molenaar, daar is het eigenlijk door geëxplodeerd. Hè? Die zou eigenlijk dus toetreden.
Als vicevoorzitter.
Ja.
Ja, maar daar is de RVC voor gaan liggen. En dit was voor mij, ik weet niet, jij hebt de quote waarschijnlijk voor je in het draaiboek. Dat hij zei, ik kan nu niet zeggen wat Keijer Molenaar heeft gedaan.
Gezegd?
Heeft gedaan of heeft gezegd. Want dan gooi ik hem voor de bus. Maar als ik wel zeg wat hij heeft gedaan, dan gooi ik hem echt voor de bus.
Hij zei... Het staat volgens mij niet in
het
draaiboek.
Het is allemaal zo ongelooflijk klein.
Ja, en kijk, zal ik heel eerlijk zeggen, want dat doe je als je onderzoek doet naar dingen.
Zoals jij vaak doet.
Ik heb dus wel verhalen gehoord waar het aan kan liggen. Maar ik vind niet dat je dat nu kan brengen als je het niet 100% weet.
Als mensen met een borrel op iets sturen.
Nee,
of
maar het was niet met een borrel op. Nee, want het zijn dus wel van verschillende bronnen. En dan snap ik wel dat die dan, als dit naar buiten komt, dat die wel onder de bus wordt gegooid.
Ja?
Nou, wat Jan Smit zei, ik vind het nogal wat als je
maar
niet...
Maar kijk, nu, dit is toch juist het moment om door te vragen bij Niel, totdat hij het vertelt, want hij vertelde toch wel.
Nou, vertel het.
Nou ja, kijk. Nee.
Vertel het.
Ja, kijkt nog niemand.
Vertel het. Gooi de juice eruit, Niel.
Nee. Maar,
Niel Koldewijn.
Ik snap, als het dit waar is, dan snap ik dat de RVC niet heeft ingezet. Dat ze deze keuze
hebben. Oké, maar kun je een tipje van de sluier oplichten wat ongeveer de strekking van het verhaal is? Want nu laat je ons allemaal in het ongewisse.
Ja, het is niet ethisch.
Het is niet ethisch. Het is niet ethisch, wat politieke onrust. Ja. Hij heeft ook mensen een mes in de rug gestoken.
Niet direct.
Indirect. Hij heeft iemand anders een mes in de rug laten steken.
Hij heeft wel mes in de rug gestoken, maar niet bij de mensen daar.
Maar als we het kunnen brengen, dan brengen we het.
Ja?
Ja.
Maar,
een persbericht?
Goed. Ja, dan gaan we live.
Dan gaan we live, oké.
Nou jongens, Wim Jonk en zijn team heeft de komende 3,5 jaar nog contract. Dat worden leuke jaren.
Ja, maar heeft Jan Smit niet gedacht? Oké, stel we gaan eruit. Dan gaan mensen gewoon zeggen of dat ze nu gewoon geld meekrijgen en dat ze gewoon een dikke middelvinger geven naar de RFC.
Ja, ik heb het idee...
Ik steun jou, hij zei, ik steun jou, we verlengen jouw contract en als ze er toch je uitgooien, dan krijg je lekker nog een bak centen mee.
Ja, kijk, dat zou heel goed kunnen, maar ik heb dus het idee dat Jan Smit met al zijn financiën weliswaar het beste voor heeft voor het huidige FC Volendam op de korte termijn, maar dat meer een ego-strijd is en dat FC Volendam voor de lange termijn meer gebaat is bij die Raad van Commissarissen. Maar dat gaat nooit gebeuren.
Maar wat had hij nou gezegd dat hij weet hoe hij moet handelen omdat hij succesvol is, Jan Smit?
En artiest is. Hij is overal geweest, hè?
Ja, schitterend.
Hij heeft veel mensenkennis.
Dit
dus,
is toch echt schitterend.
En altijd kwam hij weer terug in Volendam, want dat was het fijn, hè?
Nou, misschien moet het veranderen naar een film met Rico Verhoeven, Wout Weghorst en dan Jan Smit.
Ja, man.
Die dan zingt, dat zou wel echt...
Hij was toch laatst ook op die Juice Channels, Jan Smit?
Weet ik.
Ja, hij had achter een schuurtje volgens mij...
Uitgebreid gesproken. De eerste, de beste met Quinty Trustful.
Ah, oh, ja.
Okay. Nou, jongens, voordat het te juicy wordt, gaan we lekker vooruitkijken naar het weekend. Want er staat toevallig ook zelfs nog voetbal op het programma.
Echt?
Ja, namelijk de ontknoping van de derde periode van de keukenkampioen.
Mooie acties, grote fouten. Ja. Ja.
Juist. Almere City met de beste papieren.
Ja, zeker. En jouw collega kan natuurlijk hem daarmee ook winnen. Heb je dan ook een extra gevoel bij Almere City?
Wie
omdat Alex Pastoor natuurlijk onze podcastcollega is.
Weten mensen dat?
Weet ik niet.
Met open vizier. Tegenwoordig te beluisteren via... Nou, hij is al wat langer te beluisteren.
Onderdeel van de pandemie.
Hij valt onder FC Afkikken nu, onder het FC Afkikken platform. En we zijn daar heel blij mee. Ik zag toevallig van de week alvast een promo voor de podcast met Mark van Bommel. 1-op-1 met Mark van Bommel. En ik vond die TikTok die we met Mark van Bommel gemaakt echt interessant. Het is gewoon echt een interessant figuur. Wat je ook van hem vindt, als trainer of als mens, het blijft een interessant figuur, toch, Mark van Bommel?
Zeker. En hij noemt zichzelf de chameleon, toch?
Wat? Ja, hij noemt Mark van Bommel zichzelf de chameleon.
Ja, hij zei, als ik moet vergelijken met een dier, dan ben ik een chameleon.
Ja, maar ik had dus nooit verwacht dat Alex Pastoor aan collega-trainers zou vragen, als je zelf zou moeten vergelijken met een dier. Hey, met een dier. Wat voor een dier zou je dan zijn? Dat hij dat aan collega-trainers vraagt. Jezus. Maar het is een serieuze toffe podcast. Dus ik ben ook heel blij dat hij nu bij ons heeft aangesloten. En dat hij collega's. Dus we zien hem binnenkort op de vrijdagmiddagborrel, denk
ja,
ik.
Nee, ja, dat zeker. Dat kan alleen maar super gezellig worden. En het bijzondere vind ik dat trainers onder elkaar hebben hele andere gesprekken dan trainers met spelers, trainers met journalisten, met gewoon losstaande interviewers. En
met
daardoor,
opiniemakers.
Met opiniemakers. En daardoor hoor je dus dingen die je anders oprecht nooit hoort. Nee. Ik vond het super verhelderend. Het is een beetje alsof je een soort trainerscursus gaat doen in theorie, maar dan op een superleuke manier.
En ook kwetsbaar. En dat vind ik ja, heel mooi. Want ze durven voor het, dat was met die van Arne Slot, vond ik heel vet, gewoon echt kwetsbaar te zijn.
Ja man, ja, dat is echt gruwelijk. Ja.
Nou, we gaan even vooruitkijken naar het programma verder, want Almere City speelt dan inderdaad tegen de nummer laatst, Jong FC Utrecht.
Ja, wordt er nu dat je van 8, denk ik.
Ja, de, of 13, 14. Ja. Dus als zij het niet doen, dan is er één club die wel op de loer ligt. En dat is de club van Peter Hiballa, NAC Breda. Ja.
Tegen MVV. Dat is, wordt echt een mooi potje. Maar kijk, er is dus de kans hè, dat Hilterman vanavond tegen zijn oude club Almere City periodekampioen maakt ten koste van NAC. Nou ja, dat had Annie M.G. Smit niet kunnen schrijven. Dat is echt een prachtig verhaal. Daarom heb ik ook een klein photoshopje gemaakt van een kaartje met links Hilterman. Allemaal hartjes. Rechts Ferry de Bond. Ik vind het zo mooi. Die Ferry de Bond zit echt thuis op te vreten, jongen.
Maar dit is trouwens wel even voor mensen, als ze er echt in willen komen, zeg maar, in de KKD vanavond, even de laatste, de eerste, de beste luisteren.
100%.
En dan zit je er gelijk lekker in.
Ja, in alles behalve de keukenkampioendivisie, maar dat maakt het zo goed.
Je had een fantastische mystery guest die de nul heeft gehouden.
Ik zou niet alleen een tip geven om de laatste te luisteren. Ik zou een tip geven. Het maakt niet uit welke. Vind je nou die van een maand geleden, luisteren?
Mensen die dat doen.
Is ook prima.
Je hebt dus mensen die dat doen.
En doe mee voor die sokken, hè?
100%.
Ja, 4 uur online.
Ik wil ook van die sokken hebben, maar dat is niet
je
te
kan
doen.
Ze gewoon winnen.
Laten we lekker doorgaan met de volgende wedstrijd. Zwolle Willem II. Dat zijn twee ploegen die allebei ook nog de periodetitel kunnen pakken. Nou, maakt voor Zwolle niet Zwolle uit. En Willem II is eigenlijk...
Nou ja, kijk, Zwolle pakt wel de centen als ze hem wel winnen. En die 60.000 euro is natuurlijk best wel waardevol voor KKD-clubs. Ja. Zeker gezien de financiële situatie waar Zwolle in zit. En ja, ze hebben het goede niveau, of het goede gevoel in ieder geval te pakken na de 13-0.
Maakt het eigenlijk voor Willem II uit of je een periode...
Wat zit je er ontspannen bij met je handen in je nek?
Ik loop hier allemaal mensen aan, dus ik heb een beetje te schrijven.
Dat kan ook allemaal hier, hè. Ook dat is
maakt het eigenlijk. Moet je strategisch denken, zeg maar, als club om een periode te pakken of zo hoog mogelijk op de ranglijst uit te komen?
Allebei? Of,
nee, maar ik bedoel wie je dan treft. Dat nee. Je daar... Nee, oké.
Nee, het is zo dat je hebt eerst, zeg maar, een achtste finale van... 6 ploegen die tegen elkaar spelen. Nummer 3, 4, 5 en 6, 7 en 8. Tenzij er een periode gewonnen wordt door zo'n ploeg daaronder. Dan vervalt die plek. En dan stroomt daarna. Krijg je die tegen elkaar. Daarna stroomt er een Eredivisie club bij. Halffinale, finale. Okay. En dan vervolgens ergens Young Wellens in een kleedkamer.
Of Broestel.
Of Broestel. Of Bart Obink. Dat kan allemaal.
Ja. Nou, de laatste twee ploegen die ook nog kans maken. Maar ik bedoel, de Graafschap geef ik niet heel veel kans. Die moet uit naar mijn... stad, niet mijn club, wel mijn stad. Naar de Kromme Dijk.
Ja, ik vind uitkomen en dat niet jouw.
Ik vind dat ook fucking raar, man. Je pa doet dingen voor die club.
Ik kom niet uit Dordrecht.
Waar kom je dan uit?
Uit Rotterdam.
Maar je woont in Dordrecht niet,
ik
toch?
Ik woon in Dordrecht. Sinds mijn 9e.
Interesting.
Kan dat...
jij zou gewoon het uithangbord van die club kunnen zijn.
Dat zou kunnen. Maar toch? Wie is nu het uithangbord van FC Dordrecht?
Ja, dat hebben ze.
Tim Reserveur. Jongens.
Ja.
Nou, FC...
El Salvador.
Nou. Ja, precies. En
geen wedstrijd meer gewonnen, toch? Na die 4-0.
Nee.
Nou ja, dus wat dat betreft hebben ze de stabiele vorm doorgetrokken na het aantrekken.
Ik ben wel blij. Ja.
En dan... nou goed, de laatste kans hebben we op de periode. Dat is ADO. Die spelen een uitwedstrijd bij Den Bosch, geloof ik.
Nee, daar hebben ze laatst gespeeld.
Daar hebben ze ADO speelt een uitwedstrijd.
Niet uit tegen Den Bosch. Dat is ook goed, toch?
Nou goed, het maakt niet uit.
Ongeacht tegen wie ze spelen.
Die staan in ieder geval...
Die hebben het tegen Heracles laten liggen. Dus dat
ja. Die speelden 0-0 tegen Den Bosch en verloren daarna 0-3 van Heracles. Die gaan het zeker moeilijk krijgen. Wat Dick Advocaat nog wel zei, is dat hij het idee had dat de club hem eigenlijk niet meer dan door wil.
Oh, gaan we dit weer... Oh, nee, hou op. Dit kan je gewoon herhalen bij zijn afgelopen 51 clubs. Dan zegt hij dit altijd. Ja, voor mij willen ze niet meer door.
Nee, gelijk hebben ze ook.
Nee.
Ja, maar dit is toch prima? Hij heeft de club, of ze nou wel of niet play-offs halen, prima. Een stuk beter dan onder Dirk Kuyt, toch? Ja,
het is wel mooi dat blijkbaar Dick dus wel zelf door wil.
Denk je?
Maar je hebt toch gehoord dat voordat hij bij ADO tekende, dat er gesproken was dat hij in zijn stap bij Utrecht.
Ja, Maar ja, dat was dus voor de kort. Ja.
Hij stopt gewoon nooit. En dat is ook echt terecht.
Ja, en
die man moet het gewoon, elk jaar moet hij gewoon ergens gewoon instappen. Zullen we er een format van maken? Dat we op zoek gaan voor een club voor hem, waar het slecht gaat, en dan moet hij gewoon instappen. Gewoon ergens op de wereld.
Jongens, ja, genoeg over Dik Advocaat. Ik moest jullie echt gaan onderbreken.
Want?
We gaan nu lekker naar het Eredivisie weekend.
Ja, heerlijk.
Man. Vind je dat erg om onderbroken te worden?
Nee.
Ja, hij is het gewend.
Nou, ik denk, speelronde 25 staat natuurlijk op programma. We komen steeds dichter bij de eindstreep. Ja. Ik denk misschien wel de rest van het weekend. Heerenveen Ajax.
Ja, ik heb dus het gevoel dat Ajax er nog wel eens punten kan laten liggen in Heerenveen. Omdat ik Heerenveen ook tegen Feyenoord bij Vlagen best wel goed voor de dag vond komen. Tegen RKC verloren ze uiteindelijk dik. Maar ja, goed, daar hebben ze ook best wel aardig voetbal laten zien. Ja. En ja, ik ben toch best wel verliefd op Saraoui. En ik zou het gruwelijk vinden als die
was echt.
Dit weekend een transfer naar de top 3 komende zomer afdwingt. Omdat hij zo goed kan voetballen.
In weekend?
Dat vind ik wel snel, Mart.
Wie heeft dat ook gedaan?
Wat? Kevin Stroopman.
In één weekend?
Nee, maar in een half jaar. Ik zou het helemaal niet gek vinden. Gezien zijn afgelopen...
Ho, Martenhaven, een half jaar of een weekend?
Hij heeft afgelopen weken heeft hij supergoed gepresteerd. Tegen Veen heeft volgens mij 1,5 miljoen voor hem betaald. Om en nabij daar. Dus ik denk dat als jij 8-9 miljoen betaalt voor hem, dat je hem over kan nemen. En ik denk dat voor PSV, Feyenoord, mindere mate Ajax, omdat die toch wat groter kapitaal hebben, dat echt een supergoeie deal zou zijn komende zomer.
Ik moet zeggen dat het echt bizar is hoe die zich heeft aangepast en... ik wil hem wel iets langer nog aan het werk zien. Zeg maar ook als het een tijdje niet goed gaat, hoe hij dan zichzelf profileert.
Maar het gaat nu niet zo heel goed met Heerenveen.
Nee, ik bedoel met hem.
Oh, ja.
met Heerenveen gaat het sowieso niet goed. Maar ik bedoel, ik ben het helemaal met je eens. Alleen iets langer hem aan het werk zien voordat je dat dan... je kan natuurlijk ook zoals Marten Haaf zeggen. Zeg nu, dit weekend zeg 5 miljoen. Nu ja zeggen en dan...
Marten Visser, die heeft het wel gezien.
Jongens, wat negatiever nieuws voor Ajax dan denk ik. Dat assistent Reiziger... Na 6 jaar gedachten.
Maar voor wie is dat negatief nieuws?
Ik denk, het is toch wel een van de stabiele factoren in de technische staf van
Ajax. Maar ze kunnen hem niet bieden wat hij wil.
Nee, ja.
Toch?
Heeft hij dusmate zoveel... Dusmate, is dat een goed woord? Nou, maakt niet uit. Heeft hij zoveel indruk gemaakt bij Ajax dat je denkt, hij zou een hoofdtrainer kunnen zijn?
Ja, maar dat is toch super moeilijk om in te schatten. Ja. Want uiteindelijk heeft hij natuurlijk heel nauw samengewerkt met Alex Pastoor. Die was heel enthousiast over hem bij Sparta. Die wilde hem door laten stromen als hoofdtrainer van Sparta, dat hij technisch directeur zou worden. Heeft het bij Jong Ajax volgens mij goed gedaan. Dat Ten Hag zo positief over je is,
toch?
Spreekt ook voor je. Alleen, dat is toch wel heel wat anders dan dat je uiteindelijk de eindverantwoordelijke bent. En ja, ik ben wel heel benieuwd als hij volgend jaar bij bijvoorbeeld een KKD-club aan de slag gaat, hoe dat er dan uit gaat zien.
Ja, en hij is nu ook wel genaaid door Ajax. Ik denk dat het ook wel meespeelt, zeg maar, over dat interim trainerschap. Ja. Dat hij eigenlijk...
Gedacht dat het zou zijn.
Nee, ze zouden het samen doen. Dat was het idee. Heitinga en Reiziger. En toen op een gegeven moment, 10 minuten later, was het toch alleen Heitinga.
Ja.
En dat heeft hem...
Want dit is niet echt breed uitgemeten in de media, maar dit is heel lijp.
Ja, zeker. Maar
dat was iets uitgebreid.
Er zijn gewoon gesprekken gevoerd. En daar kwam hij naar voren dat hij tegen een Reiziger het samen gingen doen. En uiteindelijk is Huntelaar in gesprek gegaan met Heitinga. En toen besloot dat Heitinga het alleen zou doen.
Ja. Ja.
En dat, ik weet niet of dat er ook mee te maken heeft. Want ik denk dat je als je zo lang assistent hebt, dan. Je wil zelf ook testen.
Ja.
Snap je? Je wilt ook zien, kan ik het? En dat was bij Ajax, zagen ze dat niet. Dat is het goede recht van Ajax. En dan ben ik benieuwd waar die dan nu gaat instaan.
Ja. Jongens, voorspelling?
Voor Heerenveen.
Ja, Heerenveen Ajax.
Je merkt dat Nicky het ook
jongens, ik wil dit gesprek wel langer houden.
Heb jij een date zo? Dat ik je zo haast hebt?
4-1 Heerenveen.
Wat is dit nou?
Anders word ik door Wouter onder de bus gegooid.
Nou, Wouter zit lekker te slapen hoor. Het 4-1 is vrijdagmiddag 2 uur.
4-1?
Heerenveen.
Mooi.
Maar ik hoop voor de titelstrijd wel dat Ajax wint. Maar ik denk 4-1 Heerenveen. Ik had ook Manchester United Betis 4-1 goed, hè? Kenner.
Niel, wat zeg jij?
Jou benoemd.
Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat ik aan deze voorspelling toch zeg. Nee, ik denk dat Ajax met hakken over de sloot... Ajax wint makkelijk, 0-2.
Ik denk 1-1.
Okay.
Dus puntje laten liggen. Volgende wedstrijd...
Zegt hij met een glimlach, hè?
Ja, maar dan mag
moet ik het dan met een traan zeggen.
Ik vind dat zou ook wel eens mooi zijn.
Er zijn dan mensen die verwijten Mario Been dat hij voor Feyenoord is.
Ja.
Het is toch juist heel goed...
Is hij voor Feyenoord?
Nee, maar in zijn ESPN-analyse. Het is toch juist heel goed...
Wacht,
dat je dat gewoon...
Mario Been is voor Feyenoord?
Ik had het nooit moeten zeggen.
Wat ik trouwens wel... Nee, maar daar nog over zeggen. Hij is nu toch technisch manager bij Excelsior. Dat is wel raar.
Nee, hij zit in de RVC.
Ja, maar wel de technische zaken doet hij daar, toch?
Ja.
Wat zal hem meer aan zijn hart gaan? Excelsior of Feyenoord, denk je?
Feyenoord.
Ik denk Feyenoord, maar ik denk dat hij professioneel betrokken is.
Dan zegt hij Excelsior.
Nee, maar dat maakt toch niet uit?
Nee, oké. Okay.
Jongens, we gaan door. Volgende wedstrijd, PSV Cambuur. Ja, hij zat heel erg breed uitgemeten hier. Ik weet niet hoeveel we daarover...
Nou ja, we moeten het even over die
supporters. De uitsupporters, dat is denk ik...
Ja, dat is waardeloos. Want het is bizar dat uiteindelijk zijn er supporters uit Groningen die hebben de politie bedreigd, las ik in een tweet van Reon Boeringa. En daarom mag Cambuur geen supporters meenemen. We zitten in een van de donkerste periodes ooit qua uitsupporters in Nederland. En ja, het lijkt erop dat we daar bijna nooit meer uit gaan komen. Dus
wat is
er
toch met al die mensen die ooit minister zijn geweest, dat die nu opeens burgemeester worden? Nee, dat is gewoon... Ja,
macht.
We hebben Buma die het in Leeuwarden nu heeft voorgesteld. Je hebt van mij is Dijsselbloem, zit in Eindhoven. Ja. Wat mankeert die mensen? Laat hun gewoon lekker bij corporates werken. En ja, kijk, val ons niet lastig met dit soort dingen.
Ja, het ding is... Maar
dat jij nu gaat straffen, dat je dus supporters van Cambuur gaat straffen, omdat het ligt ook in het noorden?
Ja, bizar, maar... Kijk, dit is toch... Het uitgangspunt is dat we in Nederland collectief straffen. En collectief straffen is een van de domste dingen die je kan doen.
Toch?
Ook ja. Omdat het werkt totaal niet. Nee. Dit lost niks op. Als je dit nu 5 jaar lang heel structureel doet, dan is de situatie alleen maar erger dan dat die was. Omdat mensen nog minder gewend zijn hoe ze zich moeten gedragen. Kijk, je moet mensen ook opvoeden. En als jij wel met vrij vervoer overal naartoe mag, dan gaat dat misschien een paar keer fout. Maar uiteindelijk leer je gedragen, omdat dat een nieuwe standaard wordt. En nu word je nog meer behandeld als crimineel. Dus gaan mensen zich uiteindelijk ook nog meer zo gedragen. Het is echt super dom. En ik heb enorm genoten van Pascal Kamperman in discussie met Kenneth Perez op afgelopen zondagavond, die heel rationeel alle domme tegenargumenten van, maar we moeten toch iets doen, verwierp met, je moet het aanpakken bij de kern.
Juist.
Als jij in Leeuwarden als meneer Buma zelf je mensen niet onder controle kan houden, dan is dat je probleem. En dan moet je je daar op richten. En dan moet je niet mensen uit Deventer, Emmen, Alkmaar niet meer welkom heten. Want je moet je eigen mensen eerst eens leren onder controle.
Maar dan, je snapt ook niet de essentie hoe belangrijk voetbal voor sommige mensen is.
Nee, man.
Weet je, en hoe belangrijk dat is dat je ook... voor mij is dat Niels uit Helmond. En die neemt dan soms zijn zoontje mee naar Groningen. En ik kan er gewoon oprecht genieten. Die gaat dan op vrijdagavond naar Helmond Sport. En dan rijdt hij met zijn zoontje vanuit Helmond naar Groningen om daar een wedstrijd te kijken. En je ziet dat jochie zit dan met zijn pa op de tribune. En die heeft het dan zo erg naar zijn zin. En denk ik, waarom zou je al die geluksmomenten weghalen? Omdat er wat is het, 1% of 2% het verneuken voor de rest.
Maar
moet je dan toch wat aan doen? Of gaan we dan maar zeggen, ja, nee, het is voetbal, boe. Het kost ons al heel veel geld. Want dat is ook altijd het argument. Ga nou eens eerst nadenken hoe je dit samen kan oplossen. In plaats van gewoon te zeggen, oké, niemand toegestaan.
Want we schaffen die hele uitsupporterscultuur af. Terwijl, we hebben zo'n klein land. We zouden juist een gruwelijke uitsupporterscultuur moeten hebben, omdat je overal in 1,5 uur bent.
Ja.
Je zou met Feyenoord zo met 4.000 man naar Heerenveen moeten kunnen.
Ja, of weet je wel, Ajax met 20.000 naar de klassieker. Nee, dat is misschien iets.
Nee, wel in de bekerfinale. Ik bedoel, dat is zo belangrijk.
Maar het begint bij burgemeester, maar het begint ook bij clubs. Om een keer gewoon niet zo fucking laf te zijn met die harde kernen en zo. Gewoon de helft van de clubs in Eredivisie zit gewoon in de greep van de harde kern. En durft gewoon niks niet te handelen.
Nee,
daar begint het ook mee.
Ja, wel hulde voor meneer Bruls is het volgens mij die... wel uitsportstuurlaat uit Arnhem. Ik bedoel, het is de uitzondering.
Sta je eigenlijk op een lijst? 15 maart?
15 maart.
Ik denk dat er heel veel mensen nu op jou zouden stemmen, alleen voor hiervoor. Ja, niks met waterschapsbelasting te maken.
Partij, of uitsupporters.
Partij voor de uitsupporters. Travel support.
Jongens, terug naar voetbal. Dit was een mooie... geen monoloog, maar bijna monoloog van Mark.
Jij gaat iets oplezen?
Nee.
Maar we gaan lekker door met de volgende wedstrijd. Feyenoord tegen Volendam.
Wel, je gaat wel iets voorlezen.
Zondag om 8
uur. Wat is dit?
Ik zie het al. Ik moet gewoon even op mijn telefoon kijken.
Oh, zondag 8 uur speelt Feyenoord tegen Volendam. Gaat dat wel een spannende wedstrijd worden?
Ik denk het niet.
Ik denk het ook niet.
Nee, dit is de makkie voor Feyenoord.
Gewoon Volendam is...
Hoe erg ben jij in je hoofd al bezig met die wedstrijd in de arena?
Heel erg. Ja, echt. Dat is echt een do-or-die wedstrijd.
Weet je ook hoeveel dagen nu nog is?
Het is nu nog 9 dagen.
Kijk, ja,
maar als we die niet verliezen, dan geloof ik dat we kampioen kunnen worden.
Ik heb zo'n gevoel dat Ajax nog wel eens een redelijk ruime uitslag.
Ja?
Ja.
Nou, we gaan het zien, maar ik hoop het niet.
Nee, dat weet ik dat jij dat niet hoopt.
De volgende 6 punten wedstrijd in de Eredivisie, MX Excelsior.
Heerlijk.
We gaan echt richting de...
Ja, ik maak me heel veel zorgen voor Excelsior.
Ja, ik maak me ook heel veel zorgen om Excelsior.
En Marines Dijkhuis deed natuurlijk wel vrij bij de hand vorige week voor de kamers van ESPN toen ze er met 1-4 afgingen. Dat hij zei, voor mij staan we nog steeds op een veilige plek. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, Marines.
Nee, het gaat maar ik snap zijn frustratie wel, man.
Ja, maar... Nogmaals, wat hij naar buiten toe zegt, hoeft hij ook niet intern te zeggen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat je nu op een veilige plek staat, dat geeft geen garantie dat je over 10 wedstrijden dan ook op een veilige plek staat. En alle alarmbellen moeten afgaan daar.
Ja, maar kijk, dat is wel zo. Maar ik vind dat je eerder kan zeggen dat Excelsior tot nu toe supergoed presteert.
Dus eens.
Dan dat ze zich extreem veel zorgen moeten maken. Want ze moeten zich wel extreem veel zorgen maken. Maar als je ziet hoe Emmen bijvoorbeeld zo'n Diemers vastlegt, dat is totaal onhaalbaar voor Excelsior. Dus zij hebben op hun eigen manier geprobeerd te voetballen. Dat is ze bij Vlaag supergoed gelukt. Hebben ze resultaat meegehaald. Hadden ze meer resultaat uit kunnen halen. En als zij nu onverhoopt geen wedstrijd meer winnen, dan is het super zuur. Maar dan kunnen zij met opgeheven hoofd.
Als jij sinds de winterstop bij wijze van spreken geen punt meer haalt, dan kan je toch niet met opgeheven hoofd de Eredivisie
laten? Als jij met zulke beperkte middelen...
Daar gaat het niet om. Want je hebt het voor de winterstop heb je dus laten zien. En je zit nu in een periode waar je geen goede vorm hebt. Maar dan gaat het erom, hoe ga je het dan omdraaien?
Ja, maar het
en
is een wereld...
Ik heb dus niet het gevoel, mag ik mijn verhaal afmaken, is dat de... Zeg maar dat met Marinus Dijkhuis, hoe hij dit nu naar buiten in ieder geval communiceert, dat er niks aan de hand is. Dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Ik denk dat je je wel zorgen moet maken en kijken hoe je de laatste 10 wedstrijden nu ervoor gaat zorgen dat je in ieder geval een strijdbaar elf daar neerzet.
Ik denk dat ze dat ook wel doen. En het is
laatste wedstrijden, heb jij dat gezien?
Ja, nee, dat heb ik niet gezien.
Nee, maar dat bedoel ik.
Kijk, het is natuurlijk heel wat anders in de voetballerij om 5 wedstrijden te presteren, 15 wedstrijden te presteren of een heel jaar te presteren. Dat hebben we toch zo vaak gezien. En het feit dat jij dat 10 of 15 wedstrijden kan, wil helemaal niet zeggen dat je dat een heel jaar kan. En als dat dan niet lukt, dan betekent dat ook niet per se dat je dat als technische staf of selectie.
Maar daar ben ik een beetje eens. Alleen het verschil tussen overpresteren en onderpresteren, dat gat is gewoon te groot nu.
Ja, ik denk ook dat ze eruit gaan.
Maar het is als ik het zo hoor, een 6-punten-wedstrijd is nog nooit zo breed uitgemeten. En wat gaat dat dan worden? Excelsior?
3-0 Emma.
3-0 Emma.
1-6 Excelsior. Nee.
Wat hoop je? Want jij
ik hoop Emma. Ik hoop Emma.
Ja, maar want dat jij kan goed met Velmaat.
Ja, tuurlijk.
Nou, jongens,
jij ook trouwens. Inmiddels zijn het ook jouw vrienden.
Nou ja, ja. Nou ja, ik heb wel een grote zak voor ze. Ook van Mickey van der Hart.
Ja, en Mark Diemers.
Ja. Ja.
We sluiten onze vooruitblik af met de Nieuw-Petersse derby. En Mart, ik heb het idee dat jij daar nog
wat is een Nieuw-Petersse derby? Omdat ooit bij AZ Groningen werkt. Ja. Ik moet trouwens wel zeggen over... waar je het wel strijdbaar hebt, dat heb ik nu wel bij Groningen, wat ik merk. Ik maakte me heel veel zorgen een maandje geleden. En natuurlijk dank aan Excelsior dat we toen de 3 punten kregen. Maar ook vorige week in de Kuip. Ja. Voetballend ga ik me echt niet meer druk over maken. Maar je wilt in ieder geval nog 10 wedstrijden hebben, gewoon dat er echt een geloof in die ploeg zit, dat ze er alles uit gaan halen. En dat had ik vorige week echt in de Kuip.
Ja.
En ik denk ook bij AZ, omdat AZ ook gewoon tussen 2 wedstrijden in zit. Die leven nu nog, of die leven, lopen, dansen op een roze wolk. Het succes zweven. Dus ik denk dat daar wel wat te halen valt. Ja, dat klinkt heel gek, maar
Mart,
denk ik wel.
Nee, ja, take it away.
Ja, nee, ja, ik vond Cambuur ook met alle ballen op Bjorn Johnson best wel gevaarlijk in Alkmaar. En ja, goed, de laatste keer dat wij natuurlijk samen zaten, hadden we het over de financiële situatie van FC Groningen. En kijk, het punt
wonder
daarbij
dokter
is...
Wouter Gudde.
Nou ja, het punt is dat jij zei, zonder Wouter Groningen was... Wouter Gudde, kijk, ik zie het gewoon een beetje zenuwachtig. Was ja, FC daarom, Groningen...
Je mag hem het gewoon voorlezen. Je hebt de hele tekst hier. Lees
nee,
gewoon voor.
Nee, maar was FC Groningen al lang failliet geweest? Dat is
ja,
wat jij hebt
zeker
gezegd. Ja, goed. Dat was natuurlijk een redelijk achterlijke uitspraak.
Dat zeg jij.
Dus ik heb eerst Hans Nijland gebeld. Omdat
nee,
te
die
verifiëren.
Heb je niet eerst gebeld.
Jawel.
Nee, je hebt eerst andere mensen gebeld.
Nee, ik heb mensen ook berichtjes gestuurd, maar ik heb daarna nog mensen gebeld. Okay. Dus, maar goed, de woorden van Hans Nijland, die kun je natuurlijk in perspectief plaatsen, omdat het zijn belang is. Maar daar kunnen we nu even naar luisteren, want dat heeft Mick prachtig gemonteerd.
Ja, nou ja, daar kan ik alleen maar van zeggen dat klinkklaar onzin is. Ja, want in de periode dat ik directeur was bij FC Groningen, heeft elke crediteur, maar ook elke crediteur centjes ontvangen. Elk personeelslid heeft altijd op tijd zijn salarissen ontvangen. Ik heb geen mensen op straat hoeven zetten in moeilijke perioden. Dus daar heb ik maar één woord voor. Gelul.
Ah, kijk. En naderhand is het ook niet zo dat er toen nog allemaal gaten te dichten waren.
Nee, ik heb volgens mij de club financieel keurig achtergelaten.
Hoe Hans Nijland de boeken deed, welke uitgaven hij dus binnen de club deed, welke jaarcijfers hij bekend maakte. Hij maakte dus, om het heel even kort uit te leggen, FC Groningen BV, die maakte hij bekend, die cijfers. Maar dat is dus een onderdeel van meerdere BV's. Dus hij maakte nooit alle cijfers bekend. Dat de club gewoon onder water stond. Dus wat ik vorige keer heb gezegd, Wouter Gudde heeft de club gered. Met andere woorden, en dat wil ik wel aan toevoegen, als we zo door waren gegaan, was de club naar de klote gegaan.
Ja, maar nu trek je gewoon je keutel in.
Nee, want Wouter Gudde is op het juiste moment.
Ja, maar een andere man had ook, of vrouw.
Maar hoe weet je nou wat een andere man op dat moment had gedaan? Ja, dat kan je toch niet zeggen? Wouter Gudde is ingestapt en die heeft de juiste ding voor de club gedaan.
Ja, maar het is toch godverdomme geen hocus pocus. Ik bedoel, onder zijn bewind staat de club nu ook op een degradatieplek.
Ja, maar dat we, hebben ook zijn over, dat, we hebben het over niet over het sportief, hè? Want dat is iets heel anders. Nee, maar nogmaals, dan moet je luisteren wat ik zei. Het financiële gedeelte. Wouter Gudde is ingestapt. Die heeft het uiteindelijk goed gedaan door alle boeken openbaar te maken. Door te zeggen, hé, we staan er niet goed voor. We hebben enorme leningen lopen. En als je nu ziet hoe de club er nu voor staat, met een positief ijververmogen in 3 jaar tijd, ja, dat is gewoon, dan ben je een wonderdokter.
Ik heb me 2 dagen voorbereid om jullie in toon te kunnen houden en deze daily duurde langer dan 1 uur, denk ik. Ik wil je wel heel erg bedanken, Nick.
Ja, jij ook bedankt.
Ja, maar ja, het ligt niet aan jou, Nick.
Nee, het ligt aan jou. Hoop niet dat ik hier word afgerekend.
Jij lult
vanuit
je nek,
ouwe. Hoezo lul ik
jongens,
aan mijn nek?
Jongens, het is klaar. Het is klaar. Lieve kijkers, luisteraars, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren en het kijken naar deze daily. Maandag zijn we weer terug. Geef een like, abonneer, gooi even 5 sterren op Spotify en dan zijn we maandag weer terug.
Dat denk ik niet naar vandaag.
Fijn weekend, laters. Hoi, hoi. Jezus, jongens, even serieus.